Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Ik ben gevraagd geworden door broeder Arie om een aantal keren met u stil te staan bij de offeranden die in de Bijbel voorkomen. Dat een beetje verdeeld over het jaar. En vanmorgen is het dan zeg maar een soortement inleiding. En laat ik beginnen met een tekst te lezen uit de eerste Petrusbrief. Ik had er een kopie bij samengesteld die u erbij kunt gebruiken. Dat is voor uw en voor mijn gemak. U kunt het ook nog eens een keer nalezen. In 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 5. Daar wordt door Petrus geschreven aan een nieuwgeboren kinderkens, dus gelovigen, wedergeboren, die tot de Heer gekomen zijn als de levende steen. En dan staat in vers 5, zo wordt ook gijzelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. En er is sprake van een geestelijk huis, dus niet een letterlijk bouwwerk, maar meer overdrachtelijk, geestelijk. En er wordt gesproken over een heilig priesterdom. Zo wordt in de Bijbel gesproken over de gemeente, het lichaam van Christus, als een woonstede Gods in de geest. En daarin zijn wij allen als gelovigen levende stenen geworden, die in dat huis gebouwd zijn en die ook in dat huis geestelijke offeranden op kunnen offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. En dat is het verschil met het oude verbond onder de wet. Daar is ook sprake van offeranden. Dat waren ook letterlijke offeranden, waarbij dieren geslacht werden, waarbij andere offers werden gegeven via de priester aan de Here. En er zijn er nogal verschillende, maar ze zijn eigenlijk een beeld van het feit dat wij als gelovigen, nu behorende tot een ander volk dan het volk Israël, maar een volk wat bestemd is voor de hemel, dat wij daarin, nu we nog leven hier op aarde, de Here geestelijke offeranden opofferen. Maar het is wel zo dat die offeranden die in de Bijbel genoemd worden, dat die feitelijk een beschrijving zijn van het heilswerk van onze Heer en Heiland. Want wij kunnen ook alleen maar geestelijke offeranden opofferen als we een levende steen geworden zijn. Als wij in Christus zijn die de living stone, de levende steen is. En onder het oude verbond is het zo dat al die offeranden daar een heenwijzing naar zijn. En dat wordt in de Hebreeënbrief zo mooi geleerd. Dan ga ik met u naar Hebreeën 10. De offeranden die onder de wet vielen, deze worden beschouwd als een schaduw van toekomende goederen. Hebreeën 10. Daar staat in vers 1, want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen, of eigenlijk beter volmaken, degenen die daar toe gaan. Hier staat dat de wet op zichzelf een schaduw is. Dus niet de werkelijkheid. Het is een schaduw van toekomende goederen. Van zaken die nog op dat moment nog in de toekomst zouden komen. En het is niet het beeld zelf der zaken. Het is een schaduw van het beeld. Een afschaduwing van degene die feitelijk in die offeranden wordt uitgebeeld. En dat is de Heer Jezus Christus. Ik denk even aan wat wij vroeger op school wel deden. Dat was dan schaduwtikkertje. Misschien kennen sommigen dat nog wel. Als het een zonnige dag was, dan had je een schaduw aan je lichaam op de speelplaats. En dan gingen de kinderen proberen om die schaduw, om die met de voet aan te tikken, dan was je af. En, nou, dat is het beeld. De schaduw was een afschaduwing van mijn lichaam. Maar ik was niet het beeld zelf. Het beeld zelf, dat was ik. En zo is het met de wet en de offeranden eigenlijk ook. De schaduw die in de offeranden geïllustreerd wordt, zelfs heel gedetailleerd, want offeranden moesten precies zo, volgens deze inzettingen, uitgevoerd worden. Daar hebben we het later nog wel een keer over. En toch is dat een heenwijzing naar het heilswerk van Christus zelf. Want hier staat dat al die offeranden, die ook gedurigelijk opgeofferd werden, dus vele malen, en ook herhaald, vele offers, vele malen, niet kunnen heiligen, volmaken, degene die daartoe gaan. Als dat wel zo was, zou staat vers 2, dan zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, opdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar het was dus een tijdelijke reiniging. Het was een bedekking. En als men later opnieuw zondigde, dan zou men opnieuw een offerande moeten brengen. Of als men later de Heer wilde danken, dan zou men op vrijwillige basis de Heer een offerande kunnen brengen. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Het was alleen bedekkend. Het was tijdelijk. Maar nooit volmaakt en volledig. Dat zou pas kunnen komen als het beeld zelf gekomen was. En het beeld zelf duidt natuurlijk op degene die het beeld Gods is. Dat is Christus. Daarna staat er, daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Dat is toch merkwaardig, want de Heer geeft het zo heel expliciet in de Bijbel weer, hoe al die offeranden uitgevoerd zouden moeten worden. Zeer gedetailleerd. En hier zegt de Heer, toen hij in de wereld kwam, ja, dat hebt u niet gewild. Terwijl toch God het zo precies zo heeft aangegeven. Ja, de bedoeling daarvan is dat het niet om die offeranden zelf ging, maar om de betekenis die erachter schuilt. Om degene die het offer, wat dan in die tijd werd uitgevoerd, feitelijk in vervulling heeft gebracht. Of nog in vervulling brengt. Het gaat om het heilswerk van de Heer Jezus Christus in zijn lijden en sterven, in zijn opstanding, in zijn verhoging, zijn positie aan de rechterhand Gods. Dat wordt erin uitgebeeld. Toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffers en offeranden, dat is eigenlijk het meervoud, brandoffers en offers voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het eerste, dat is de wet met zijn offeranden. Daarvoor in de plaats werd het tweede geplaatst, gesteld. En dat is het nieuwe verbond dat door Christus tot stand gebracht is. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. En hij heeft dus dit tot stand gebracht. Hij is het beeld zelf, de vervulling van die offeranden. Daarom zijn die offeranden ook een rijke schaduw van het heilswerk van Christus. Er schuilt veel typologie, zoals we dat noemen, achter. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. De vele offers in het oude verbond, vele malen en ook vele offers, vinden hun vervulling in die ene persoon, de Heer Jezus Christus, die eenmalig daartoe zich gesteld heeft. Met als bedoeling dat hij de middelaar van het nieuwe verbond zou worden. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende, dezelfde slachtoffers dikmaals offerende die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen. Dus hooguit bedekken en tijdelijk. Maar deze één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En in dit gedeelte worden dus die vele offers tegenover het ene volmaakte offer van onze Heer en Heiland geplaatst. En daar heb je dus het beeld zelf. De schaduw, dat wordt in die offerande in het Oude Testament geïllustreerd. Het beeld zelf, dat is dat wat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. Het is dus een heenwijzing naar zijn heilswerk. In alle details. Als u even naar de kopie kijkt, dan ziet u, als u zo'n kopie hebt, voor uw gemak misschien ook wel even, dan ziet u daar een vergelijking staan tussen Psalm 40 en Hebreeën 10. Want in Hebreeën 10 werd namelijk Psalm 40 aangehaald. En daar zag je dan het slachtoffer en het spijsoffer in Psalm 40. Dat werd in Hebreeën 10 offerande genoemd. Dat blijkt dus het spijsoffer te zijn. Het brandoffer is de derde hier en de vierde is het zondoffer. Die komen dus overeen. Wat wij nog missen uit de offeranden van Leviticus, die zien we zo meteen wel. Maar het opvallende is dat in Hebreeën 10 erbij gezegd werd, gij hebt mij een lichaam toebereid. En dat is de vertaling, niet vanuit Psalm 40, maar vanuit de Griekse vertaling van Psalm 40. Dat is de Septuaginta, die is namelijk een Griekse vertaling van het Oude Testament. En daar is zo in terechtgekomen, gij hebt mij een lichaam toebereid. En aangezien de Heilige Geest het niet heeft gecorrigeerd, is het dus kennelijk correct. Dan houden we dat ook zo. Maar als we naar Psalm 40 gaan, daar wil ik nu nog even met u naartoe gaan. Dan zie je dat het daar iets anders staat. In Psalm 40. Dat is ook een prachtige messiaanse psalm, waarin het lijden en het sterven, maar ook de heerlijkheid van Christus in zijn opstanding en verhoging en zijn tegenwoordige werk zelfs beschreven wordt. Dat hij namelijk de gemeente onderwijst, wordt ook in deze psalm naar voren gebracht. Maar waar het me nu om gaat is, wat staat in vers 7? Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist, niet gevraagd. Toen zei ik, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen of uw wil te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Wat de Heer hier in zijn woord zegt over de komst van de Heer Jezus, is dat die offeranden in feite niet echt de werkelijkheid waren waar het om ging, maar dat het ging om degene die zou komen om de wil van God te doen. En dat is wat de Heer Jezus ook bij gelegenheid in het Johannesevangelie zegt. Dit is mijn spijze, dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen, Johannes 4. En ja, ik ben gekomen om de wil van mijn Vader te doen. En dat hield in dat hij een weg zou gaan in deze wereld van vernedering naar verhoging, van lijden naar heerlijkheid. En dat dat ook in de offeranden wordt geïllustreerd, is dan ook wat de Heer feitelijk bedoelt te zeggen. Maar het opvallende is, wat hier tussenin staat, is, gij hebt mij de oren doorboord. Wat in Hebreeën vertaald wordt met, gij hebt mij een lichaam toebereid. Wat is dat nou, de oren doorboren? Nou, dat betekent dat ieder mens van nature, ook al hoort u mij spreken, maar u zou geen gelovige zijn, dan hoort u mij wel spreken, maar dat u feitelijk toch doof bent voor de geestelijke dingen. De dingen van God. Daarvoor moeten eerst je oren geopend worden. Daar hebben we ook wel wondertekenen van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, dat hij een doof of een doofstomme geneest op een bijzondere wijze. Effata wordt geopend. En dat is een illustratie van het feit dat de mens die van nature doof is voor de betekenis van het woord van God, dat die eerst de oren geopend moet krijgen om het te kunnen verstaan. En dat begint met het feit dat je tot geloof komt. En als hier nu van de Heer Jezus staat, die immers kwam om de wil van zijn vader te volbrengen, dat hem de oren doorboord zijn, dan is dat een mooie omschrijving van zijn geloof. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord God, zegt Romeinen 10. En wat de Heer Jezus van jongswaan heeft gedaan, is geloven wat de schriften zeggen. En dat sprak hij ook. Gij hebt mij de oren doorboord. Geopende oren, dat hebben wij als het goed is ook. Dan luisteren we naar de stem van de goede herder. En we volgen hem. En hij heeft ons het eeuwige leven gegeven. Want daar begint het mee. Het volgen van de goede herder. Luisteren naar zijn stem. Je oren moeten eerst geopend zijn. En de Heer Jezus was degene die van jongs af aan de schriften heeft onderzocht. En ze heeft geloofd en daarvan heeft getuigd. In de dagen zijns vleeses, om van de waarheid getuigenis te geven. Dat wordt ook bijvoorbeeld in Jesaja 50 gezegd. Jesaja 50, vanaf vers 4, hebben we een beschrijving van de lijdende knecht, zoals het in mijn Bijbel dan genoemd wordt, met een hoofdletterknecht. Want dat is de Heer Jezus Christus, die de wil zijns vaders volbracht en dus hem diende, God diende, en nog steeds dient overigens. Er staat in vers 4, de Heere Heere heeft mij, in mijn Bijbel staat het met een hoofdletter, omdat de vertalers wel begrijpen dat het niet over Jesaja gaat of over iemand anders, maar om de Heer zelf. De Heere Heere, dat is God, heeft mij de tong der geleerden gegeven. Wat zei de Heer Jezus in Johannes 8? De woorden die ik spreek, die heb ik niet van mezelf geleerd, maar het is de Vader die mij ze geleerd heeft. En die spreek ik. De tong van de geleerden. Opdat ik weten met de moede een woord ter rechte tijd te spreken. Komt herwaarts allen tot mij die vermoeid zijn en belast. En ik zal je rust geven, sprak de Heer. Dat heb je die moede. Vermoeid en belast. En hij gaf hen rust als ze tot hem kwamen. En in geloof hem wilde volgen. En hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor dat ik hoor. En wekken is opstaan, ontwaken, wakker worden, waakzaam zijn. Luisteren met je oren is belangrijker dan zien met je ogen in de Bijbel. Want dat wat je ziet kan je wel degelijk misleiden. Denk maar aan dat beest wat in de toekomst uit de aarde opkomt. Het zag eruit als was het lam. Maar het sprak als de draak. Je kunt door wat je ziet wel degelijk misleid worden. Maar luisteren naar wat de Heer in zijn woord zegt is het belangrijkste. En dat is wat de Heer Jezus in zijn dagen altijd heeft gedaan. Hij heeft zich onderworpen aan de wil van God. Hij is gehoorzaam geweest, daar zit het woord horen ook in, tot de dood, ja de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij heeft mij het oor gewekt dat ik hoore. Nou, en dan staat achter, en gelijk die geleerd worden. De Heer heeft mij het oor geopend. Zijn geloof. En ik ben niet wederspannig geweest. Want dat kan natuurlijk wel. Je kunt het evangelie horen. En je kunt begrijpen dat het je oproept om je te bekeren tot de levende God. Maar als je dat afwijst, dan worden je oren niet geopend. Dan blijf je doof voor de waarheid. Maar de Heer Jezus heeft de woorden Gods gehoord. En hij is niet wederspannig geweest. En ik wijk niet achterwaarts. Integendeel, hij was getrouw. En de Bijbel noemt dat in het Nieuwe Testament, gelukkig nog in de Statenvertaling, andere vertalingen is het meestal niet meer te lezen, het geloof van Jezus. Of van Jezus Christus, Romeinen 3. In wie wij geloven. Galaten 2 vers 16. De mens wordt niet gerechtvaardigd door de werken die hij doet, maar slechts door het geloof van Jezus Christus, in wie wij ook geloven. En als je in hem gelooft, dan ben je rechtvaardig. En dan zijn je oren geopend voor de waarheid, voor het woord van God. Dat is wat de Heer Jezus kenmerkt in de dagen zijns vleeses. En hij was gehoorzaam en getrouw tot de dood. En daarna staat in vers 6 wat hem ook overkomen is. Ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Dus de Heer had kennelijk ook een baard. En mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. In mijn Bijbel staat er niet eens een tekstverwijzing bij. Maar je kunt ze in de evangelie terugvinden. Ja, als je je laatste hoofdstukken over het lijden, wat vooraf ging aan de kruisiging van de Heer, leest, dan zie je dat zomaar terug. Maar de Heer zegt, en de Heere, want de Heere, Heere helpt mij. Daarom word ik niet te schande. Precies zoals dat ook in Psalm 40 aan het eind staat. De Heere, Heere helpt mij. Hij is nabij. En dit hoofdstuk is ook nog leerzaam voor ons. Want ook vers 8 wordt in Romeinen 8 aangehaald. En daar toegepast op ons. Daar staat, hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Wie is het die verdoemd? Nou, Christus heeft ons rechtvaardig gemaakt. Hij is voor ons gestorven, hij is opgestaan en hij zit aan de rechterhand God en hij bidt voor ons. En hij zegt, als je gelooft in mij, ben je rechtvaardig. In mij. En het feit dat hij de oren doorboord kreeg, is dus een uitdrukking van het geloof van de Heer Jezus Christus. Wat ten grondslag ligt, ook aan onze zaligheid. Want als hij niet getrouw was geweest, dan had hij de weg van het lijden niet gegaan. En dan was hij ook niet voor onze zonden gestorven. En dan was hij ook niet opgestaan. Maar de Heer wist wat zijn bediening was. Hij zou komen om te lijden, te sterven. Eén is voor allen gestorven. Maar hij is ook opgestaan. En hij is de middelaar van het nieuwe verbond geworden. Hij is verhoogd dan de rechterhand Gods, waar hij voor u en voor mij als gelovigen van de gemeente bidt. En hij is ook degene die straks wederkomt en verheerlijkt zal worden. Niet alleen door ons, als we hem zullen zien, van aangezicht tot aangezicht en hem gelijk zullen zijn. Maar ook in de wereld zal hij dan, die ook opstandig is dan, zijn heerlijkheid betonen. En dan gaat de vervulling, wat de Heer al zei na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar die weg daarnaartoe, die weg van verlossing naar heerlijkheid, waar wij deel aan gekregen hebben, dat wordt nu precies geïllustreerd in al die offeranden. Toen het beeld zelf kwam, de Heer Jezus Christus. Als we naar de kopie kijken, dan zien we daar 5 offeranden staan in Leviticus 1 tot en met 5. En daarna worden ze nog een paar keer kort herhaald. En dan begint het met het brandoffer bovenaan. Dan het spijsoffer, het dankoffer. Daarna heb ik een streep gezet. Daarna het zondoffer en het schuldoffer. Als je dat onderzoekt, dan blijkt het zo te zijn dat het zond- en het schuldoffer nauw aan elkaar verwant zijn. Dat het zelfs één wet wordt genoemd in de schrift, hoewel de details verschillend zijn. Maar u begrijpt ook wel dat als je gezondigd hebt, dan dat je een schuld hebt. Dat ligt met elkaar in verbinding. En dat waren offeranden die op zich niet welriekend waren. Die waren geen lieflijke reuk voor de Heer. Het was verplicht. Als je gezondigd had en je was je daarvan bewust geworden, dan zou je die offeranden brengen op die wijze. En dan zou de priester voor jou verzoening doen. En dan zou je vergeving van je zonden krijgen. En het was verplicht. Het was noodzakelijk om weer gereinigd te zijn. En dat zijn twee zaken die verband houden met onze oude mens. Onze natuurlijke afkomst. Wij zijn van nature zondaren. Dat zegt de Bijbel. En daarom dragen wij een schuld met ons mee. Ten opzichte van de levende God. En die schuld en die zonde moet eerst verdwijnen. Moet eerst weggedaan worden. Dat is noodzakelijk. En die twee zaken hebben dus te maken met onze oude mens. Zoals wij vanaf onze geboorte zijn. En daarna krijgen we dus van onderaf het dank- en vredeoffer, het spijsoffer en het brandoffer. In Leviticus wordt het van Gods standpunt uit vermeld. Het hoogste offer meteen eerst. Terwijl wij meestal als mens ons bewust zijn van onze zondige staat van onderaf aan beginnen. Schuldoffer, zondoffer en zo omhoog. Want het dank- en het vredeoffer, zoals het genoemd wordt, het spijsoffer en het brandoffer, die waren wel degelijk tot een lieflijke reuk voor de Heer. Ja, misschien denkt u van verbrand vlees, dat ruikt niet zo prettig. Maar het gaat ook niet om de geur die wij waarnemen. Het gaat om wat de Heer waarneemt. Hij zag achter degene die die offeranden bracht, de gezindheid van die persoon die dat deed. En als het een dank- of vredeoffer was, was het een dankoffer om dankbaarheid aan de levende God te betonen. En die gezindheid zag God in de harten. En dat steeg op naar boven als een lieflijke reuk voor de Heer. En die waren inderdaad vrijwillig. Daar kon je voor kiezen om dat te doen. Was niet noodzakelijk. En die spreken, die andere drie offers spreken over onze nieuwe mens. Dat wil zeggen, als je eenmaal in Christus bent, een gelovige bent, dan heb je die vrijwillige keuze om de Heer een offerande te brengen. En ik heb het u aan het begin gelezen, in 1 Petrus 2, dat wij geestelijke offeranden mogen opofferen die Goden aangenaam zijn, dus een lieflijke reuk voor Hem, door Jezus Christus, door Hem alleen. Hij is het beeld zelf, der zaken waar het om gaat. Waar wij ons aan conformeren, waar wij ons mee verbinden. Waaraan we deel gekregen hebben. Het is opvallend dat, of je dan van boven of van beneden af bekijkt, in het midden staat het dankoffer. Dat is de derde. En als je de betekenis van het dankoffer dadelijk met me bekijkt, dan zul je zeggen, ja, dat is logisch dat het de derde is. Want wat is nou de belangrijkste derde in de Bijbel? Dat is inderdaad de dag van de opstanding. Opstanding, nieuw leven. Dan kun je zeggen, ik heb vrede met God. Dan kun je zeggen, ik dank u God. Dat ik inderdaad met u verzoend ben geworden. En dat ik nieuw leven van u ontvangen heb. Het is gebaseerd op zijn opstanding. Maar we beginnen met het schuldoffer. En het mooiste voorbeeld van het schuldoffer lezen we in Jesaja 53... Bekende hoofdstuk, wat gaat over de Heer Jezus natuurlijk. Althans, dat is ons wel bekend, neem ik aan. Jesaja 53. En anders is het heel simpel aan te tonen aan de hand van Handelingen 8. Daar was het de kamerling uit Moreland die las in deze boekrol van Jesaja, in dit hoofdstuk Jesaja 53... En hij las daar die versen die ik nu met u lees eerst. Vers 6. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons een aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En vers 7 en 8 wordt dan in Handelingen hoofdstuk 8 gelezen door de kamerling. En dan vroeg je zich af, over wie gaat dit nou eigenlijk? Gaat het nou over de profeet zelf of over iemand anders? En het was de Heilige Geest die Filippus daar naartoe had geleid op die weg. En die vroeg hem, verstaat gij wat geleest? En hij zei, ja, hoe zou het kunnen als niet iemand mij begeleidt, onderwijst? En hij mag dan in de wagen plaatsnemen en dan zegt de schrift, en vanuit die plaats af verkondigde hij hem Jezus. Dus Jesaja 53 gaat feitelijk over de Heer Jezus. En over hem staat dat hij onze krankheden op zich genomen heeft, onze smarten heeft gedragen. En dat wij hem achten als hij geplaagd was, van God geslagen en verdrukt. En dat hij om onze overtredingen verwond is, vers 5. En onze ongerechtigheden is verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik moet erbij zeggen dat deze woorden in de eerste plaats in de toekomst door Israël zelf worden erkend. Dat staat uit vers 8, kun je dat concluderen. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Want toen de Heer Jezus kwam, kwam hij in de eerste plaats om zijn volk zalig te maken van hun zonden. Maar het volk wees hem af. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. En we weten dat de zaligheid naar de heidenen is gegaan. En dat Johannes de Doper al aangaf toen hij de Heer Jezus zag komen tot zijn doop. Zie het Lam Gods dat de zonde van Israël, nee dat staat er niet. Dat de zonde der wereld wegneemt. Zo was het de bedoeling. Zo Gods plan zou dat gaan. Dus het geldt ook net zo goed voor ons. En dan staat er in vers 10, en daar ging het maar nu even om. Er staat, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het was naar Gods wil dat hij zou sterven. Om inderdaad verzoening, verlossing mogelijk te maken. Want er is maar één middelaar tussen de mensen en God gegeven. En dat is de mens, Christus Jezus. Hij is de weg en de waarheid in het leven. Niemand anders. En daarom was het nodig. Ik denk dat God er verdriet om gehad heeft. Om zijn enige geboren zoon zo over te geven. En toch staat hier, het behaagde hem. Omdat het noodzakelijk was. De enige weg tot verlossing. Om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank of zwak gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Kijk, daar heb je de opstanding. Hij zal de dagen verlengen. Bedekt hoor, want de opstanding staat hem helemaal bedekt in het Oude Testament. Maar het staat er wel. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dat schuldoffer in het Oude Testament, het beeld zelf is de Heer Jezus die zijn ziel, zijn leven tot een schuldoffer gesteld heeft. En daarna zou hij zaad zien. U en ik bijvoorbeeld, gelovigen, die in Christus zijn. Die ook delen in zijn schuldoffer, maar meer nog in dat wat erop volgt. En dan vanzelf, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Kijk, daar heb je het zaad. Velen die rechtvaardig gemaakt worden, worden beschouwd als het zaad dat bij die Heer hoort die zijn ziel gaf tot een schuldoffer. Maar rechtvaardiging is volgens de schrift pas op grond van de opstanding van Christus mogelijk. Romeinen 4 vers 25 zegt dat hij overgeleverd is omwille van onze zonden. En dat hij opgewekt is omwille van onze rechtvaardigmaking. Dus het feit dat wij rechtvaardig gerekend worden door de levende God is mogelijk door de opstanding van Jezus Christus. En als je met hem bent opgestaan in nieuwheid des levens kunt wandelen, dan weet je dus dat je vrede bij God hebt. En dat dat zondoffer en dat schuldoffer voor jou inmiddels al volbracht is geworden door de Heer Jezus. En dan vers 12. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Ik ga niet echt op de vertaling in. Hij zal met de machtigen, of de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Let op die uitdrukking zijn ziel, staat hier drie keer. Hè? Zijn ziel tot een schuldoffer stellen. De arbeid zijner ziel, dat de Heer het werk Gods volbracht en overigens nog steeds volbrengt, nu hij verheerlijkt is. En omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Schuldoffer, dood, arbeid zijner ziel, betekent het leven van de Heer, wat in deze wereld kwam, komende in de wereld, stond in Hebreeën 10. Sprak hij, en dan wordt het gedeelte uit Psalm 40 weer geciteerd. En de wil van God volbrengen deed de Heer dus al in de dagen zijn vleeses. En hij doet het nog steeds, want de Bijbel zegt dat hij leeft, leeft hij Goden. In de eerste plaats leeft de Heer als de levende Christus voor God, ten behoeve van u en mij, ten behoeve van ons. Maar hij leeft in de eerste plaats voor God. Net zo goed als hij zijn leven gaf, overgaf in de dood, in de eerste plaats om de wil van God te volbrengen. En dat wij daar baat bij hebben, jazeker. Eén is voor allen gestorven. Dus zijn allen gestorven. Maar als je eenmaal gelovige bent, dan leef je. En dan zou je ook niet meer voor jezelf leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. En dat is het spijsoffer. Daarover later meer. En je ziet dus dat het schuldoffer in wezen spreekt over wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij heeft onze schuld op zich genomen. Hij heeft onze ongerechtigheden gedragen. Onze zonden heeft hij op zich genomen. En daarom kunnen wij zeggen, ik ben vrij van schuld, als je gelooft in de Heer Jezus Christus. We lezen Romeinen 5. In Romeinen 5 wordt een vergelijking gemaakt tussen Adam en de Heer Jezus Christus. En wat bij Adam misging, dat is door de Heer rechtgezet, zou je kunnen zeggen. En daar wordt ook over schuld gesproken. Romeinen 5, vers 16. En niet gelijk de schuld was door die ene is dan Adam, die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Dat betekent veroordeling. Dus als je schuld hebt, word je veroordeeld. Maar daar tegenover staat, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. En misdaden, ja, dat heeft niet zozeer met criminaliteit in de eerste plaats te maken. Dat is in Nederland vandaag wel zo. Maar het is gewoon een foute daad. En wat er dan ook mogen zijn. Een overtreding, een zonde. En er zijn er vele. En toch is daar een genadegift uit die andere ene, namelijk Christus. En wat is de genadegift Gods? Romeinen 6 vers 23 zegt dat. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Eeuwig leven. Dat je deel hebt aan de genade van God. Dat God je ziet in de genade die Christus tot stand gebracht heeft. Wij zijn begenadigd in de geliefde. En als je in hem gelooft, heb je deel gekregen aan de genade van God. Dan zijn je schulden, je zonden vergeven. Weggedaan. Door het reddende werk van onze Heer en Heiland. We lezen dan in vers 19 de samenvatting van dit gedeelte van Romeinen 5. Er staat, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam genoemd in vers 14, velen tot zondaren gesteld zijn geworden. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, dat is Jezus Christus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Niet allen. In dit geval velen. Terwijl het andere velen ook op allen slaat. Want alle mensen zijn nu eenmaal zondaren. Het is heel opvallend dat het begrip velen soms aan de hand van de context een beperkte of een ruimere toepassing krijgt. Velen zullen rechtvaardig gerekend worden, tot rechtvaardigmaking des levens, heet het in vers 18, of tot rechtvaardigen gesteld worden, maar dat geldt alleen voor gelovigen. Want de Bijbel leert in de Romeinenbrief, hoofdstuk 3 en 4, het voorbeeld van Abraham wordt erbij genoemd. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Geloof rekent God tot gerechtigheid. Bent u tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus, dan zegt God tegen u, je bent rechtvaardig. Maar u moet erbij zeggen, in hem. Want hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In het beeld zelf, in Christus. Buiten hem is niemand rechtvaardig. Niet één. Van nature kun je niet rechtvaardig zijn in de ogen van God. Pas als je tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, wordt zijn rechtvaardigheid ons toegerekend. En ben je volmaakt in hem. Naar de nieuwe mens uiteraard. En daar spreken die offeranden van. Het tweede offer wat genoemd werd was het zondoffer. Dat spreekt over de mens die van nature een zondaar is. In Romeinen 5 vers 12 staat dat gewoon. Je hebt het waarschijnlijk nog wel voor u op de bladzijde. Er staat daarom gelijk door één mens, dat is Adam, de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. In welke allen gezondigd hebben. De bekende theologische term van de erfzonde. Die dan via de man vererfd wordt. Ieder mens is van nature een zondaar. Ook al heeft hij vanaf zijn geboorte, dat hij net geboren is, nog niet een zonde gedaan. Hij is het wel. Excuus. En het is een kwestie van tijd en dan komt er vanzelf iets van zonde uit voort. Dat is de weg van de mens, de zondaar. En daarom heeft hij een schuld. Maar de Heer Jezus heeft die schuld weggedaan. Hij is voor onze zonden gestorven. En het is heel opvallend dat het zondoffer in de Bijbel ook verbonden wordt met het schuldoffer. In Leviticus, ik heb de tekst op de kopieën bijgezet. Leviticus 7 vers 7, ik citeer hem even. Er staat, gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn. Eenderlei wet zal voor dezelfde zijn. En hoewel in de praktijk de schuldoffers en zondoffers verschillende aspecten kennen, is het toch feitelijk iets wat bij elkaar hoort. Want schuld en zonde, ja, iedereen begrijpt wel dat dat bij elkaar hoort. Heb je gezondigd, dan voel je je schuldig. Adam zondigde en hij voelde zich schuldig, want hij ging zich meteen bedekken met bladeren. En verborg zich voor de Heer. En toch is het zo. Dat juist door wat de Heer tot stand gebracht heeft. Zijn schuldoffer. Zijn ziel in de dood overgegeven heeft. Dat hij daardoor juist de mogelijkheid heeft gegeven. Om met God verzoend te kunnen worden. Ik heb een aantal schriftplaatsen eronder gezet. Ik citeer ze met u, zodat we ze niet allemaal hoeven op te zoeken. Kijkt u alstublieft mee op de kopie. Het schuld en het zondoffer beeld uit het lijden en het sterven van de Heer Jezus in de eerste plaats. Vers 1 van Johannes 1 vers 29 zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. 1 Korinthe 5 vers 7, ons Pascha is voor ons geslacht, Christus. Romeinen 4 vers 25, het eerste deel zegt, Jezus onze Heer is overgeleverd op onze zonden. Overgeleverd in de dood. Romeinen 5 vers 6 tot 10. Die wil ik even met u lezen, want daar zitten we toch vlakbij. Tenminste, bij mij ligt de Bijbel daar nog open. Romeinen 5 vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Want voor een goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Gerechtvaardigd door zijn bloed, behouden door zijn leven. Daar heb je de opgestane Heer. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben. De Heer gaf zich over voor goddelozen, voor zondaren, voor vijanden, voor krachtelozen. En dat waren wij van nature allemaal. En hij heeft dus die weg in onze plaats willen gaan. Hij is voor ons gestorven. Hij is degene die onze schuld op zich nam. Romeinen 6 vers 10a zegt, de Heer Jezus is eenmaal der, betekent voor de zonde gestorven. 1 Korinther 15 vers 3 zegt, Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. 1 Petrus 2 vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Het kruishout wel te verstaan. 1 Petrus 3 vers 18, Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dat is het doel. Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om tot God te kunnen komen. Hij is de levende en de ware weg. En niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. En wat dus de bedoeling is, is dat je erkent dat je een zondaar bent. Dat je erkent dat je een schuld hebt. En dat je niet zo hoogmoedig bent van nature als mens. En je zegt, ik doe niet verkeerd. Kijk dan eens wat vaker in de spiegel, zeg. Of laat een ander het je maar eens vertellen. We doen allemaal verkeerde dingen. Sommige wat erger dan de anderen. Maar hoe dan ook, wij zijn van nature zondaren. We hebben een schuld. Het belangrijkste wat we zouden ontdekken is dat we ten opzichte van de levende God, die de schepper is van de mens, een zondige schuld hebben. En daar kun je van afkomen. Daar kun je van verlost worden. En er is één iemand geweest. Namelijk het beeld zelf. Der zaken. Waarvan wij spreken. Dat is Christus. De Heer Jezus Christus kwam. Om die verzoening met God mogelijk te maken. Wij zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon. Staat hier in Romeinen 5. En wij hebben nu die verzoening verkregen. En daarom hebben we ook een bediening der verzoening verkregen. Om te spreken over die verzoening. Om de mensen te getuigen van de weg tot verlossing. Door Jezus Christus. We zijn dankbaar dat wij zelf daar nu deel aan gekregen hebben. Hij gaf zich tot een schuldoffer. En daarna zou hij zaad zien. U en ik. Hij zou velen rechtvaardig maken. U en ik. Want we gaan naar de volgende bladzijde. Dan komen we terecht bij het derde offer. Dat is het dankoffer. Of het vredeoffer. Afhankelijk van de vertaling die je hebt. De Statenvertaling heeft gekozen voor het dankoffer. Maar bijvoorbeeld de NBG of de NBV die kiest voor het vredeoffer. Zelfs de Friese vertaling. Daar ben ik een beetje trots op natuurlijk. Komen uit Friesland. Heeft het ook met een vredeoffer vertaald, op zijn Fries dan. En het kan allebei. Het woord wat er staat is Zebach Shelamim. En Shelamim, dat is het woord waar ook Shalom in zit opgesloten. En dat kent u wel, denk ik. Hè? Shalom betekent vrede. En als Joden elkaar ontmoeten, zeggen Shalom. Betekent ze dat ze elkaar het goede toewensen. Dus vrede, welvaren. En het kan dus ook wel degelijk een vredeoffer genoemd worden. Wel, we zijn voorbij de schuld. We zijn voorbij de zonde. Want die heeft de Heer in onze plaats gedragen. Wij die tot hem gekomen zijn, zijn daar nu vrij van. Wij zijn degene waarvan Romeinen 8 vers 1 zegt, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Maar dan moet u wel in hem zijn. Dat betekent dat je met hem verbonden moet zijn door het geloof. Dan is er geen verdoemenis meer. Geen veroordeling meer. Want je staat rein voor God. Want God ziet Christus in ons. En als je dan nog zondigt, hou dat dan even vast. Nog afgezien van het feit dat we een hoge priester hebben die ons reinigt en heiligt. Weet dat je volmaakt bent in Christus. En dat er geen verdoemenis meer is. Je zonde, je schuld is volkomen weggedaan. Het is volbracht. Prijst God. Of niet? Ik zou zeggen amen. Daar zijn we heel dankbaar voor. En als je die positie hebt, dan heb je ook meteen vrede bij God. U hebt Romeinen 5 nog voor u. Dan begin ik even Romeinen 4, vers 25. Daar staat over de Heer Jezus, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij stierf voor onze zonden. Hij is opgestaan om ons rechtvaardig te kunnen maken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, in de eerste plaats dat van de Heer Jezus, in wie wij geloven, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding, de toegang hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Kijk eens aan hoe wij nu zijn. We hebben vrede bij God. En wij hebben de vrije toegang tot de genade. Ook tot de genade troon. Hebreeën 4. Hij is onze vrede geworden. Die twee die van nature vijandig waren. Heidenen en de Joden. Nu in één lichaam verzoend heeft geworden. Gemaakt. En dat tot een nieuwe schepping heeft gebracht. Betekent dat wij met God verzoend zijn. En dat we nu vrede hebben bij God. Zoals de Bijbel ook bijvoorbeeld in Johannes 14 zegt. U vindt het op de kopie erbij vermeld. Waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen alvast zegt. Vrede laat ik u. In de zin van laat ik u na. Want hij zou naar de Vader gaan. En mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld die geeft. Die vrede niet. Want dat is. Nou dan is het. Een gezellige sfeer, dan is het vrede, vreedzaam, is de afwezigheid van oorlog en dat is een groot goed hoor, dat zeg ik ook. Maar dat is een hele andere vrede dan de innerlijke vrede die wij in ons hart hebben. Dat is een blijvende vrede. De Heer Jezus zei ook, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daar vlak aan vooraf zei hij, in mij zult gij vrede hebben. Het kan heel veel verdrukking in je leven voorkomen, maar in de Heer heb je altijd vrede en rust. Hij zorgt voor ons. En dan mag je daar ook een beroep op doen. Hij is onze vrede. En dat wij nu die vrede van God ontvangen hebben, dat leidt uiteraard tot dankbaarheid. Vandaar dat het ook dankoffer is. Het was vrijwillig om zo'n offer aan de Heer te wijden. Kon je voor kiezen om dat te doen. Dat kon uit dankbaarheid. Omdat je vrede met God hebt. Wij kunnen onszelf. Dat is misschien wel het belangrijkste offer. Wat we aan de Heer kunnen geven. Wijden. Zoals Romeinen 12 dat zegt in het eerste vers. Ik bid u dan door de barmhartigheden Gods. Dat gij uw lichamen stelt. Tot een gode, levende en heilige. Welgevallige offerande. Hier ben ik Heer. Ik dank mijn leven aan u. U bent voor mij gestorven. Sorry, het emotioneert mij een beetje. Maar dat komt omdat het ook voor mij waar is. U hebt mijn zonde gedragen. U hebt mijn schuld weggenomen. Ik mag nu een nieuwe schepping zijn in Christus. Ik mag mijn leven aan u toewijden. Uit dankbaarheid. Niet de wet houden. Leven uit de genade. Dat is dankbaarheid. Ik hoop dat we er allemaal zo dankbaar voor zijn. En dat we het niet als een algemeen goed beschouwen dat we eeuwig leven hebben. Weet wat het de Heer gekost heeft. En dat we daar ook uit dankbaarheid onze levens aan hem toewijden. Maar het begint met vrede met God. En daar vloeit dankbaarheid uit voort. Ik heb een paar schriftplaatsen erbij gezet. In Colossense 3 vers 15 staat: en de vrede Gods heerse in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het is opvallend dat in die kleine brief van Colossense dat toch een aantal keren voorkomt. Dankzegging, dankbaarheid, danken. En dat drukt zich uit in een offerande des lofs, broeders en zusters. Een van de vormen van een dankoffer, misschien hebben we daar een keer tijd over om daarover te hebben, is dat je een dankoffer kunt brengen in de vorm van een lofoffer. In Leviticus 7 staan daar weer een aantal voorschriften voor. Dat die moesten zo en zo gebeuren. Als je een dankoffer, als een lofoffer aan God wilde brengen, dan moest dat zo en zo gebeuren. Waarom dan? Omdat het iets uitbeeldt van wat de Heer voor je gedaan heeft en waar je dankbaar voor bent en waar je ook uit wilt leven. Wij hebben dus, broeders en zusters, altijd de mogelijkheid om een offerande des lofs op te offeren. Dat is de vrucht der lippen om onze Heer die wij belijden te eren. Wij die zijn naam belijden. Met woord, tong, maar als het goed is ook met daad. Wat we doen, zou ook iets zijn uit dankbaarheid voor wie Christus voor ons is. Dat is het dank en het vredeoffer. Gebaseerd op de opstanding van Christus. Na het lijden en sterven, schuld en zonde. Opstanding, nieuw leven. Daarom is het ook de derde, de middelste. Gebaseerd op de derde dag waarop Christus is opgestaan. Bijbelse symboliek komen we ook hier weer tegen. En dan komen we bij het spijsoffer terecht, dat is het vierde. Het spijsoffer is het woord minga. Dat betekent ook geschenk, offer, spijsoffer dikwijls. Het bijzondere is dat het spijsoffer geen bloedig offer is. Er kwam geen bloedvloeiing aan te pas. Zoals de Hebreeënbrief zegt, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar een spijsoffer, dat was een offerande waarbij men koeken of vladen of broden aan de Heer overgaf. Op verschillende wijze. In Leviticus 2 staat daar een uitvoerige beschrijving bij. Dat moest ook aan bepaalde kenmerken weer voldoen. En ja, dat zijn allemaal symbolische voorstellingen van wat het eigenlijk uitbeeldt. Want het spijsoffer is datgene wat wij nu als gelovigen feitelijk zouden doen. Onszelf stellen als een spijsoffer voor de Heer. Het was op vrijwillige basis en wij mogen onszelf praktisch gezien in onze levens en heel persoonlijk ook aan de Heer toewijden. Dat is wat het spijsoffer uitbeeldt. Je hebt deel aan vergeving van zonde, je schuld is weggedaan, je bent opgestaan met Christus, opgewekt, levend gemaakt. Je mag nu in nieuwheid des levens wandelen. En in nieuwigheid des geestes dienen. Romeinen 6, Romeinen 7. En dat is een persoonlijke keuze. Je kunt ervoor kiezen om je leven aan hem toe te wijden. Hoe richt je je leven in? Wat doe je met je leven? Nou, 2 Korinther 5 zegt dat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Stellen we onze tijd, onze middelen, onze goederen, wat we ook hebben, eigenlijk alles ter beschikking van de dienst aan de Heere, ieder op zijn eigen wijze. Want het gaat erom dat wij leven als kinderen Gods tot eer van onze Heer. Dat is wat het spijsoffer feitelijk uitbeeldt. En weet u, de Heer Jezus heeft dat zelf ook gedaan. Alleen is dat in de vertaling helaas niet zo opvallend meer. Maar ik lees het u toch maar even. In de Efezebrief, hoofdstuk 5. Want toen de Heer is opgestaan, heeft hij zichzelf ook in de eerste plaats weer beschikbaar gesteld om zijn levende Vader, zijn levende God te dienen. Dat hij leeft, dat leeft hij goden, zegt Romeinen 6 vers 10. Dus hij leeft in de eerste plaats voor God, maar dan ten behoeve van ons als gelovigen. En in Efeze 5 staat ook eigenlijk het woord voor spijsoffer, alleen het is vertaald met slachtoffer en offeranden. Dus je wordt eigenlijk, als je niet goed oplet, op het verkeerde been gezet. Vers 1 zegt, zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Nou, je kunt pas een navolger van God zijn, of een navolger van Christus, als je een kind van God bent. Niet eerder. Staat er ook als geliefde kinderen. God heeft ons lief. En wandelt in de liefde. Dat kan ook alleen als je de liefde hebt. En Romeinen 5 vers 5 zegt dat de hoop niet beschaamt, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus we hebben liefde van God in onze harten ontvangen. Door de wedergeboorte. Dus staat er, en wandelt in de liefde, gelijkerwijs naar het voorbeeld van, ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. En veelal wordt dit vers gelezen alsof het over de kruisdood van de Heer gaat. En daar gaat het nou juist net niet over. Het gaat over zijn overgave als de levende Heer. Want er staat, hij heeft zich voor ons overgegeven. Hij heeft ons lief gehad. En als we even doorbladeren naar vers 25, dan zie je dezelfde werkwoorden weer staan. Gewoon in hetzelfde hoofdstuk. Daar staat, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Wie zijn nou die ons uit vers 2? Die hij heeft lief gehad, waar hij zich voor heeft overgegeven. Nou, volgens vers 25 is dat de gemeente. En de gemeente is niet de wereld. Integendeel, de gemeente bestaat juist uit gelovigen die getrokken zijn uit de wereld en overgezet zijn in het koninkrijk van Gods geliefde zoon. En wat de Heer als de opgestane dus gedaan heeft, is hij heeft zichzelf aan God toegewijd. En heeft zichzelf gesteld tot een spijsoffer, een offerande, met een bepaald doel. Want als je vers 26 leest, dan staat er opdat hij, Christus, haar, de gemeente, heiligen zou. Haar gereinigd hebben door het bad, met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is het tegenwoordige werk van Christus, één aspect ervan. Hij die gezeten is aan de rechterhand Gods, verhoogd, nadat hij gehoorzaam was geweest tot de dood des kruises. Daar heeft de Heer zich aan zijn Vader overgegeven. Tot een offerande en een spijsoffer eigenlijk. Hij leeft voor God, maar dan ten behoeve van ons. De wereld? Nee, dat heeft hij wel gedaan toen hij stierf van het kruis. Eén is voor allen gestorven. Maar hier is het beperkt tot zijn offerande met betrekking tot de gemeente. Wat heeft hij dan eigenlijk eerst vanaf gezien? Want hij had alle macht in hemel en op aarde kunnen hebben. Hem zijn ook alle dingen onderworpen. Niets uitgezonderd. En toch zien we dat nu niet. Omdat de Heer zich nu in deze, we noemen dat dan de bedeling der genade Gods, uit Efeze 3, in het bijzonder heeft gewijd aan de roeping en de opbouw van zijn lichaam, de gemeente. Daartoe heeft hij zich gesteld als een spijsoffer. Hij heeft u en mij een bijzonder lief. En hij wil ons graag van binnenuit veranderen naar het beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Dat is wat de Heer heeft gedaan voor ons. En naar zijn voorbeeld zouden wij onze levens ook persoonlijk, praktisch toewijden aan de Heer. Dat is ons spijsoffer. En als je dan de vertaling bekijkt, en dan staat er, hij heeft zich voor ons overgegeven tot een offerande. Dat is het algemene woord voor offerande. En een slachtoffer. Ik zou het woordje slacht
tussen, slag tussen haakjes zetten. Omdat je dan misschien te gauw denkt aan de kruisiging. Maar daar gaat het hier ook niet over. Het woord offerande, dat is het Griekse woord wat in Hebreeën ook gebruikt wordt. En in Psalm 40 met spijsoffer vertaald wordt. En het andere woord, slachtoffer, dat is het woord tussia. En dat betekent, kan een slachtoffer zijn. Dat kan inderdaad bloed bevloeien. Maar het kan ook een andere zin zijn. Als wij onze lichamen stellen tot een goden, levende, heilige, welgevallen offerande, dan staat dit woord ook. En als we geestelijke offeranden opofferen, die goden aangenaam zijn door Jezus Christus, 1 Petrus 2 staat dit woord ook. Betekent niet dat we moeten sterven. Betekent dat we onszelf overgeven aan de Heer. Dat in sommige gevallen misschien kan leiden tot een martelaarschap, dat zou kunnen. Maar normaal gesproken is de betekenis dat je je leven toewijdt aan de Heer. En zo wordt het nog wel vaker gebruikt. En daarom zou ik het woord slachtoffer, de slag tussen haakjes zetten. Anders word je misschien op het verkeerde been gezet en denk je van, het gaat over de kruisiging. Nee, hij heeft zich voor ons overgegeven. En Paulus doet het in de Galatenbrief ook en hij zegt het heel persoonlijk zelfs. Galaten 2, lees maar even mee, een paar bladzijden terug. Daar past hij het op zichzelf toe en aangezien hij ons oproept om zijn navolgers te zijn, dan wel te worden, kunnen we in dat spoor ook hem nawandelen. Vers 20 van hoofdstuk 2 van Galaten, daar staat, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nou, daar heb je die andere offeranden al. Schuldoffer, zondoffer, je bent met hem gekruisigd, het is weggedaan. En ik leef. Dat is het vrede-dankoffer, want je bent met hem opgestaan. Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon Gods, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Precies dezelfde woorden. En nu zegt Paulus, dat heeft hij voor mij gedaan. En ik leef als de christen die nu eeuwig leven heeft. Ik leef nu door het geloof van hem, dus ook geloof in hem. En dat betekent dat je jezelf dus toewijdt aan hem. Dat hij zijn werk in onze leven zou kunnen doen. En waar Paulus dat hier op zichzelf toepast, wordt het in Efeze 5 over ons als gemeente gezegd. En dat is het spijsoffer van de Heer. En in dat voorbeeld zouden we hem navolgen. Onszelf beschikbaar stellen in de dienst aan de Heer naar de mogelijkheden die hij ieder persoonlijk aan ons kan geven. Maar laat dat maar aan de Heer over. De keuze die wij hebben is, hier is mijn leven, hier is mijn lichaam. Wilt u het maar gebruiken tot dienst, in uw dienst en tot uw Heer? Dat is ons spijsoffer. En dat wordt ook in het spijsoffer geïllustreerd. Er mochten bepaalde dingen niet bij. Maar er moest bijvoorbeeld wel zout in. Er moest ook wierook op. Omdat het allemaal symboliek is. Zout als de werking van het woord van God. Want als je inderdaad jezelf beschikbaar stelt in de dienst aan de Heer, dan gaat het woord in ons werken. En er moet wierook bij, als beeld van aanbidding. Reukoffers met wierook. Een liefelijke geur voor de Heer. Dat is de bedoeling van ons leven. Dat wij de Heer dienen om hem te eren. Ik heb er een aantal schriftplaatsen bijgezet die je voor jezelf nog eens een keer kunt nalezen bij het spijsoffer, Romeinen 6. Maar ik wil er nog wel even bij opmerken dat dat verschil tussen de overgave en de liefde van de Heer voor de wereld, dat daaraan ten grondslag ligt. En dat zijn liefde en overgave voor ons als gemeente daarop volgt. Dat is een andere groep van mensen dus. Even Titus 2 lezen nog. Titus 2. Vanaf vers 11, daar staat, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En het wordt dus ook gepredikt aan alle mensen, de genade die er in Christus is. En die onderwijst ons als gelovigen dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardiglijk en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, daar zien we naar uit, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat, hier staat een ander doel, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, dan wel wetteloosheid, en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dat volk, dat is de gemeente, het lichaam van Christus. De Heer heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat volk wordt later in de brieven de gemeente genoemd, het lichaam van Christus. Waar we door geloof ook deel aan gekregen hebben. We zijn door één geest tot in dat ene lichaam gedoopt. We zijn met die ene geest gedrenkt. We zijn leden van zijn lichaam. En wat doet de Heer nu aan u en mij? Hij reinigt ons. In onze wandel. Denk aan de voetwassing. We zijn geheel rein. Toch moeten de voeten nog gereinigd worden. Gewassen worden. Dat is wat de Heer Jezus deed. Bij zijn discipelen. En dat is wat de Heer nu als hoge priester doet aan u en mij. Wij die in het licht willen wandelen. Hij reinigt ons van elke zonde. Opdat we inderdaad ook in de dienst aan de Heer betrokken kunnen blijven. Want anders heb je al gauw een schuldgevoel van, nou, ik doe weer van alles fout. Ik kan de Heer eigenlijk niet dienen. Hoezo niet? De Heer heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. En als Hij ons bekwaam maakt, denkt hij dat hij een half werk doet? De vraag is, stellen we ons daarvoor beschikbaar? Willen we ons door Hem laten gebruiken in wat op onze weg komt om de Heer te kunnen doen? Het dienen. Hij reinigt ons, zijn eigen volk, opdat we zouden zijn ijverig in goede werken. Daartoe stelde Hij zichzelf als een offerande. En heeft dus eerst afgezien van zijn heerlijkheid over Israël en over de volkerenwereld. Wat in de toekomst, in de wederkomst van Christus wel degelijk zal worden opgericht en komen. Heeft Hij zich eerst gewijd aan iets wat verborgen was. De roeping van zijn gemeente, zijn lichaam. Waar wij toe behoren. En wees er maar dankbaar voor. Want als we onszelf zouden moeten reinigen, dan bakken we er niks van. Maar als we onszelf aan de Heer toevertrouwen en in het licht wensen te wandelen, dat is wel noodzakelijk uiteraard, dan weten we dat de Heer ons daarvan reinigt. Geweldige boodschap toch? Hij houdt ons rein als we op Hem gericht blijven. En Hij reinigt ons van elke zonde, zegt de eerste Johannesbrief. En dan blijft nog over het brandoffer als laatste voor vanmorgen. En het brandoffer was het hoogste offer. Dat is het woord ola. Dat heeft niks met ijs te maken trouwens. Het is het woord ola. Dat betekent dat wat omhoog stijgt. Nou is dat natuurlijk met alle offeranden zo. Maar dit offer heeft in het bijzonder deze betekenis. Wat opstijgt, wat omhoog stijgt. En dat duidt dus op datgene wat omhoog gaat. En duidt op de heerlijkheid die ook Christus heeft en ook in zijn wederkomst zal hebben. Een volkomen verheerlijking. En wat ons betreft, wij die onszelf toewijden, wij doen dat als het goed is met volkomenheid. Zonder reserves. Volkomen overgave. Dan stijgt dat offer omhoog tot God. Met als einddoel dat we ook zelf omhoog gaan. Christus die nu zit aan de rechterhand Gods, verheven boven alles. Wij die onze lichamen stellen tot de goden welgevallige offeranden. Wij weten volgens Romeinen 8, dat staat op de laatste tekst op de bladzijde 2. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. Of beter de aanstelling tot zoon of zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is bij de opname van de gemeente, dan gaan wij omhoog, worden we uitermate verheerlijkt, zoals Christus nu dat ook is. En zullen weggerukt worden tot God en zijn troon, zoals Openbaring 12 zegt. En tot die tijd is het de bedoeling dat ons brandoffer een uitbeelding is van onze volkomen overgave aan hem, zonder reserves. Ja, Heer, u hebt wel, ik heb mezelf aan u toegewijd, maar dit en dit kan ik niet. Of dat en dat wil ik niet. Dat is niet zonder reserves. Volkomen overgave. Als je dus jezelf als een brandoffer aan de Heer toe wil wijden, betekent het zonder beperkingen. Volkomen. En dat is wat de Heer in de toekomst ook zal belonen. Ik lees nog even met u uit de Timotheusbrief. Eén Timotheus hoofdstuk 4. Vers 8, daar staat, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid, dat is dan de geestelijke oefening, zeg maar, heeft met de geestelijke dingen te maken. Het woord godzaligheid, euzebia, betekent dat men op de juiste wijze verering geeft aan God. Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordige en des toekomende levens. Dat is toch een geweldige belofte. Als je nu je leven aan hem beschikbaar stelt, hem wil dienen zonder reserves, jezelf aan hem overgeeft, volkomen. Zoals dat van David staat, dat hij de Heere diende met volkomenheid des harten. Daar gaat het om. En als je dat wil doen, dan weet je dat je nu al een belofte hebt voor dit leven. God zorgt voor ons. Hij is met ons. Ook in tegenspoed. Werpt al uw bekommernis op mij, zegt de schrift, want ik zorg voor u. En er is een belofte voor het toekomende leven. Het eeuwige leven bij de Heer, als we eenmaal bij hem zullen zijn. Verlost van dit aardse lichaam. En in een verheerlijk lichaam bij de Heer mogen zijn. Om betrokken te worden bij zijn toekomende werk. Voor eeuwig bij hem mogen zijn. Hij zal ons daarvoor ook belonen. Voor de dienst die wij nu aan de Heer willen wijden. Dat was 2 Timotheus zegt. Er staat in vers 6 tot en met vers 8. En daar besluit ik deze korte inleiding op deze offeranden mee. Waarbij je dus ziet dat je brandoffer uiteindelijk leidt tot heerlijkheid, verheerlijking met Christus, maar ook individuele heerlijkheid die wij van hem zullen ontvangen. Vers 6, want ik word nu tot een drankoffer. Heb je nog een offer trouwens? Daar gaan we nu niet op in. Geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Betekent trouw aan de Heer blijven tijdens je leven. De strijd des geloofs, dat is de goede strijd. En dan zegt Paulus, voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Net zoals Paulus zei in Galaten 2, dat Christus zich voor hem had overgegeven en hem had lief gehad. En in Efeze 5 dat over ons allen zei, de gemeente. Zo geldt ook dit. Daar waar wij trouw willen zijn aan de Heer. Hij zal ons straks bij de rechterstoel van Christus beoordelen en ons loon geven. Hier heet dat een kroon de rechtvaardigheid, maar het wordt op verschillende manieren ook anders aangeduid. En houdt u dat goed vast. Ons leven hier is bestemd als kind van God om hem te eren, hem te dienen. En daar mag je straks van hem ook nog loon, heerlijkheid van ontvangen. Dit was een korte inleiding. We zullen een volgende keer wat nader ingaan op bepaalde offeranden. Maar dan hebt u de grote lijn te pakken. Dat is wel het belangrijkste. Laten we de Heer danken. Dank u, Vader, dat we zo tot u mogen komen in die volledige vrijheid die wij in Christus hebben ontvangen. Dat we mogen beseffen, Heer, dat er geen verdoemenis meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dat niets en ook niemand ons ooit zou kunnen scheiden van uw liefde. De liefde Gods die in Christus Jezus is. Dank u, Heer, dat u onze schuld hebt willen dragen. Dat u onze zonden hebt weggenomen aan het kruis. En dat u bent opgestaan en leeft voor altijd. En dat wij ook met u zijn levend gemaakt, opgewekt en zelfs met u gezet zijn in de hemel. Dank u wel, Heer, dat onze toekomst weggelegd is bij u. Maar tot die tijd, Heer, mogen we onze levens beschikbaar stellen in uw dienst als een offerande, een geestelijke offerande, om u te eren naar de kracht en de mogelijkheden die u ons geeft. Dank u, Heer, dat u ons daarin hebt bekwaam gemaakt en dat u ons door uw geest ook verder leidt in de inzichten vanuit uw woord die ons leren om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Heer, en wilt u dan ook zo met ons zijn in overeenstemming met uw beloften, dat u dat goede werk wat u in ons begonnen bent, dat u dat zult voleindigen tot de dag van Christus komt. Heren, dank u zo dat we ook dat inzicht in deze offeranders mogen krijgen. Dat het niet zozeer om de offerander zelf ging, maar om het beeld zelf. Namelijk om Christus, die feitelijk de vervulling is van al die offeranden. Heren, dan is het ook een rijke studie, want het spreekt van uw heilswerk. Alle details wijzen erop. Heer, geeft u ons daar inzicht in. Opdat we de grootheid en de rijkdom van uw woord leren verstaan. En u daar de eer voor geven. En dat motiveert ons ook weer meer en meer om u te volgen en u te dienen. Naar de kracht die u ons verleent. En dat alles, Heren, tot eer van uw naam. Halleluja. Amen.